Een hele goede avond. Ik moet u belijden dat ik onderweg niet dat rustige, blijvende vertrouwen had. We stonden voor Schiphol al helemaal stil. 4 breed, 5 breed. En ik zeg tegen mevrouw, ik moet even Evert bellen. Ze zegt, nou al. Ik zeg, ja, dan is die ingelicht en dan weet hij het. Ze zegt, wacht nou even. Maar ja, mijn vertrouwen was weg, ver weg. En ik denk, ik bel hem toch even. Maar we zijn gelukkig hier veilig aangekomen. Maar het is toch wel mooi in Nederland. Over 102 kilometer dat je daar 2 uur en een kwartier over doet. Ja, maar ja goed. Ik zat in een auto. Paulus moest het op een kameel of op een ezel doen. Dus dat was toch weer een voorrecht. We gaan verder met de Filippenzenbrief. En zoals de brief was ingedeeld in 4, het eerste hoofdstuk, dat Christus is de inhoud van het evangelie. Wij hebben vaak over wat geloof je nou eigenlijk. Nou, het is niet belangrijk wat u gelooft. Het is belangrijk in wie u gelooft. En daar komt het wat wel uit voort. Wat betekent dat dan? Maar het gaat erom om hem. Het tweede hoofdstuk ging over Christus, het voorbeeld voor ons leven. Zoals dat ook heel duidelijk in dat hoofdstuk ook geschreven staat. Kijk dan naar de Heere Jezus, naar wat hij voor ons gedaan heeft. En dan in hoofdstuk 3. Christus is de ware vreugde en de hoop van ons leven. Als je Christus hebt leren kennen, heb je altijd hoop. Het wordt altijd beter. En misschien maken we dat fysiek niet mee. Merk je, het gaat alleen maar achteruit als je wat ouder wordt. Maar in het licht van de heerlijkheid die te komen staat, achter zegt Paulus, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. En daar schrijft Paulus hier ook over in Filippenzen. Hoofdstuk 3, en Evert haalde het vers al aan, laat zien dat in Christus ontvangen we alles wat we nodig hebben. En dat is geen welvaartsevangelie. We ontvangen alles wat we nodig hebben om als een christen staande te blijven te midden van deze wereld. Staande te blijven te midden van twijfel. Staande te blijven te midden van nood en tegenslag. En daar geeft hij alles voor. Hij heeft er alles voor gegeven dat we staande kunnen blijven. En wat zo mooi is, dat wat Paulus doet in deze brief, is steeds bij de Heere Jezus terugkomen. In het eerste hoofdstuk noemt hij hem zelfs 18 keer. 18 keer noemt hij de Heere Jezus in dat kleine hoofdstuk. Tweede hoofdstuk 8 keer, derde hoofdstuk 10 keer en nu ook weer zo'n 10 keer. De ene keer Heere, de andere keer de Heere Jezus Christus. Maar je proeft gewoon in zijn brief, bij wie moeten we zijn? Dat is de Heere Jezus Christus. Hij staat centraal in die hele brief. En een tweede subthema wat je daarin ziet is blijdschap. Het is heel vaak het woordje verblijden, blijdschap, vreugde komt in deze brief voor. En dan zou je zeggen, ja, als alles voor de wind gaat, dan kun je daarover schrijven. Nou, Paulus zat heel wat tegen in zijn leven. Maar hij kende de vreugde van een kind van God te zijn. En ik hoop, zoals u dat hier zit, dat u dat ook erkent en zegt, ja, ik ken die vreugde. Ik vind het niet altijd even makkelijk om christen te zijn, om zo te leven. Maar ik vind het wel een vreugde dat ik een kind van God mag zijn. Het geeft me zoveel blijdschap, geeft me zoveel hoop. En zo komen we in het vierde hoofdstuk en die heb ik onderverdeeld in 5 stukjes. Het eerste, de verzen 1 tot 5, over eenheid. Dat noemen we eenheid. Het tweede, van verzen 6 tot en met 9, over de vrede van God. De verzen 10 tot en met 14, tevredenheid. De verzen 15 tot en met 18, een welgevallig offer. En als laatste de versen 19 tot 23, een bemoediging en een hartelijke groet. Dus 1, eenheid. 2, vrede van God. 3, tevredenheid. 4, een welgevallig offer. En 5, bemoediging en groet. Laten we de eerste 5 versen lezen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Nou, het woordje daarom is eigenlijk een verbindingswoordje met het laatste uit hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 heeft hij dan ook gezegd dat wij burgers zijn van een burgerschap in de hemelen. Dat ons lichaam veranderd zal worden in gelijk met het verheerlijke lichaam van Christus. En om die reden, daarom zegt hij, omdat dat een waarheid is, daarom, en dan echt weet Paulus, mijn geliefde broeders. Johannes doet dat ook zo graag, geliefde, om dat tegen elkaar zeggen. Vandaag klinkt dat een beetje gek als je een broeder tegenkomt. Hallo, geliefde. Dan gaan mensen al denken, oh, wacht even. Maar bijbels gezien is dat heel mooi, hoor. Is dat prachtig, want we zijn geliefd door God in Christus Jezus. En hij zegt, naar wie ik zeer verlang. Paulus had altijd een verlangen om zijn broeders en zusters in diverse gemeentes te ontmoeten. En dat laat zien dat Paulus niet alleen een bediening had van het evangelie brengen, onderwijs geven, maar hij kende de gemeenschap van gelovigen. Hij was daar als apostel deel van geworden. En hij verlangde ernaar naar hun te zien. En dan zegt hij, jullie zijn mijn blijdschap. Hij verheugt zich in hun. Hij zegt, maar jullie zijn ook mijn kroon. Met andere woorden, jullie zijn zichtbaar eigenlijk een trofee van mijn bediening. En dan zegt Paulus niet van, kijk eens wat ik heb voor mekaar gekregen. Maar dan wijst hij altijd naar wat de Heer Jezus door zijn bedieningen heeft gedaan. En dat is als zo ware zijn krans, zijn trofee. En hij zegt dan verder, blijf zo staande in de Heere. Met andere woorden, je bent goed begonnen, je staat goed, maar blijf staan. En we zien dat ook als thema in de brieven van Paulus, hoe vaak dat terugkomt, het volharden. Het woordje volharden. Met andere woorden, daar hebben we aan te werken, te volharden, vol te houden. En hier blijf zo staande in de Heere, geliefde. Wat ik zo apart vind is dat het woordje kroon, daar wordt, is eigenlijk krans, kroon. En dan wordt het Griekse woord Stephanos gebruikt. En dan vind ik het een beetje ironisch, want toen Stefanus werd gestenigd, was Paulus, toen nog Saulus, was het er volkomen mee eens. En nu ziet hij de gemeente als een Stefanos op zijn bediening. Beetje zo'n woordspeling. Nou betekent Stefanus niet kroon, maar het laat wel iets zien hoe iemand kan veranderen die akkoord ging met de steniging van Stefanus en nu de gemeente van Jezus Christus als een kroon op zijn bediening ziet. En dat is prachtig om dat zo te mogen ontdekken. Maar dan in de versen 2 en 3, daar roept Paulus op tot eenheid. Hij zegt, ik roep Euodia en Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Nou, degene die de MBG-verklaring hebben, vertaling hebben, daar is het veel strakker. Daar zegt hij, Euodia, vermaan ik. Nou, als je dat vandaag zegt, dan is het gelijk, wie denk jij dat je bent? Maar Paulus wist wie hij was. En hij vermaant. Hij zegt, Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heere. In deze twee verzen zijn heel veel vraagtekens. Wat was er dan mis? Nou, ze waren het niet met elkaar eens. Maar Paulus zegt, je kan het met elkaar oneens zijn, maar dat mag geen scheiding brengen. Je mag het met elkaar oneens zijn, en ik weet nog iemand die zei eens, ik ben het van harte oneens met je. Ik denk, wat bedoelt hij nou? Hij zegt, ik ben het oneens, maar ik wil de liefde vasthouden die we hebben met elkaar. Ik ben het van harte met je oneens. En dat is eigenlijk wat Paulus hier doet. Hij zegt, je kan het wel met elkaar oneens zijn, maar het mag niet een bron van oneenigheid worden die de gemeente gaat beïnvloeden. Houd die liefde, die eensgezindheid bij elkaar. En dan zegt hij dit. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel. Paulus schrijft de brief toch aan de gemeente te Efeze, of de Filippenzen, sorry. Hij schrijft toch aan dienstknechten, aan hen die in Filippi zijn. Aan de opzieners en dienaars. Wie zou die hier bedoelen? We weten het niet. Maar degene die de brief ontvangen, die wisten behoorlijk wel, of die wisten wie hij was. Hij zegt, ik vraag u ook mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen. Dus met andere woorden, hij neemt dit waar, hij weet dat dat er is. Hij vermaant hun twee, maar hij wist ook, er is een derde persoon nodig om dat in werking te zetten. Help deze vrouwen om het weer met elkaar goed te krijgen. En dat is beter dan over hen te roddelen en kijk eens hun twee, heb je dat ook gehoord? Oh, die kunnen hem niet met elkaar vinden, die hebben ruzie. Paulus zegt nee, je moet gaan helpen, zodat het weer in orde komt. En hij zegt zelfs ook, hij zegt help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Wacht even, dus Paulus kende deze twee en hij wist waar ze voor stonden. Ook met Clemens weten we ook niet wie dat is. En mijn andere medearbeiders weten we ook niet wie dat is. Maar Paulus wist wel iets anders. Van wie hun namen in het boek des levens staan. Wij hoefden niet te weten wie hun precies zijn. Maar wij mogen delen, dit zijn mensen die staan ook, net als wij, hoop ik, ieder van ons, geschreven in dat boek des levens. Die zullen wij straks tegenkomen. En dan zullen we zeggen, oh, was jij dat? Hoe is dat gegaan? Zijn jullie nog eensgezind geworden? Nou ja, dan praten we daar allemaal niet meer over, want we kijken allemaal naar de Heere. Maar hij zegt hier, wiens namen in het boek des levens staan. Nou, daar zou je zo al een studie over kunnen gaan geven. Wat betekent dat, het boek des levens? Waar vinden we dat terug? Nou, dat vinden we al eerst terug in Exodus 32, 32. En daar zien we Mozes die het uitroept voor het volk en tegen de Heere zegt, nu dan, of u toch hun zonde wil vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Wauw. Mozes, weet je wel wat je zegt? Is je leiderschap je te zwaar geworden? Begin je een beetje door te draaien? Nee, dat was zijn liefde voor Gods volk. En hij zegt, al zou ik dan daaruit geschreven moeten worden als zij maar in dat boek des levens staan. In Psalm 69, vers 29, als David het heeft over zijn vijanden. Zijn vijanden die strijden eigenlijk tegen het volk van God. Dan zegt hij, laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Want er zijn twee ideeën over het boek des levens. Iedereen staat erin, vanaf de grondlegging der wereld, maar niet iedereen blijft erin. Je blijft erin als je tot geloof bent gekomen. Als je wederom geboren bent, als je besneden bent van het hart. Dan behoor je er toe. Dat is één gedachte. En een ander zegt, ja, dat is misschien een ander boek. Maar het boek des levens laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Dus het boek des levens is het boek der rechtvaardigen. Hoe kan dan iemand daar uitgeschreven worden of uitgewist worden als ze er niet in staan? Dat is de vraag. In Lucas, hoofdstuk 10, daar zegt de Heer Jezus: verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Waarin opgeschreven? In dat boek des levens. En het is juist het boek Openbaringen waar dat ook weer terugkomt. Openbaringen 3 vers 5. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Prachtig om dat te lezen. Openbaringen 20 vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. Dus er zijn meerdere boeken in de hemel. Trouwens, door de hele Bijbel heen vinden we meerdere boeken. Wordt verwezen in het Oude Testament ook regelmatig naar boeken. Maar we weten niet welke, die hebben wij niet. Maar wij hebben genoeg om de Heer Jezus te kennen. En dan staat er namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Overeenkomstig hun werken. Met andere woorden, er zijn boeken over de werken en het is het boek des levens. Openbaringen 21 vers 27. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij, en dit vind ik zo prachtig. Alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Daar komt het op uit, hè? Het komt weer bij de Heer Jezus uit. Het boek van het Lam. Het boek wat eigenlijk door zijn bloed verzegeld is. Waar je door geloof, door genade bij mag, ingeschreven mag staan. En dat is de vraag, staat uw naam geschreven in dat boek des levens? Het is prachtig als u daar ja op kunt zeggen. En dan daarna, en hij zegt dan in vers 4, na in het boek des levens staan, verblijft u altijd in de Heere. En dan zou je bijna zeggen, ja, maar Paulus, mijn leven is niet zo makkelijk. Ja, maar Paulus zegt ook niet, verblijft u in uw omstandigheden. Dat zou te gek zijn. Wees blij als je, nou, vul maar in. Nee, hij zegt, verblijft u altijd in de Heere. Daarom is het ook zo belangrijk dat we weten, wie is de Heere dan? Als we het hebben over God de Vader, over God de Zoon, over God de Heilige Geest, weten we dan waar we het over hebben. En dan ga je je daarin verblijden. En dan leef je niet, ik zeg wel eens, niet onder de omstandigheden, maar dan verheug je en dan leef je boven je omstandigheden. Want je verblijdt je in de Heere. Hij zegt, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Verblijd u. Heb een glimlach, trek je mondhoek het naar je oren toe en verblijd u in de Heere. En dan nog zou je, ja, zou ik wel willen. Nou, doe het dan. Ja, ik kan het niet. Nou, het kan wel. Want anders zou Paulus het niet zeggen. Wij kunnen ons verblijden in de Heere, ondanks de omstandigheden. Wederom zeg ik u, verblijd u. En zoals ik al zeg, dat is een subthema in de brief. Hoofdstuk 1, daar begint hij er al mee. Hoofdstuk 1, vers 4. In elk gebed van mij voor alle, van mij voor u allen, bid ik altijd met blijdschap. Hoofdstuk 1, vers 18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. Daarover verblijd ik mij. Vers 25. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van uw geloof. Hoofdstuk 2, vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Hoofdstuk 2, vers 17. Vers 17. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. Vers 18. En u verblijdt zich ook daarover. Vers 28 van dat hoofdstuk. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden. Hoofdstuk 3, vers 1. Verder, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Nou, hoofdstuk 4, vers 1, hebben we dat gelezen? Mijn blijdschap en kroon. Vers 4, verblijdt u. Vers 10, komt het ook nog een keer terug. En ik ben zeer verblijd. De Heere Jezus is het hoofdthema. Een subthema door deze brief is de vreugde van het kind van God zijn. De blijdschap. En hij schrijft dat elke keer opnieuw. En dan dat niet alleen. Hij zegt, verblijd u. En vers 4, uw welwillendheid, andere vertaling zegt, uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend. Dat is een behoorlijke taak. Uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend. Als u in de file staat, als het net niet gaat zoals u gehoopt had, als die kleine irritaties zich beginnen op te stapelen, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Als u staat met uw karretje om af te rekenen in de supermarkt en er is er zo eentje voor je die er uren over doet en dan de pinpas niet kan vinden en dan het nummertje is vergeten om in te tippen en dan nog alles in hun tassen moeten doen. Ja, gezellig. En toch staat er, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En dan zegt hij vier woorden. De Heere is nabij. Het is net of Paulus zegt, in elk moment waar je je irriteert of verblijdt, is een moment dat zomaar je bij de Heere bent. En hoe vindt hij je dan? Hoe vindt hij ons op dat moment? Want we weten toch dat het in een oogwenk, een knipping van een oog, we hebben geen tijd om ons voor te bereiden, dat is al gebeurd. Maar hoe vindt hij ons dan? En daarom zegt hij zo mooi, de Heere is nabij. Paulus zegt dat met zoveel zekerheid. Hij zegt, de Heere is waarschijnlijk nabij, dat zegt hij niet. Hij zegt, hij is nabij. Vol overtuiging. Paulus heeft nog nooit getwijfeld aan de wederkomst van Christus. Want hij vertrouwt op de Heere zelf. De Heere is nabij. Dus dat is het eerste, de eenheid. De versen 6 tot en met 9 gaat over vrede met God. Vrede van God. Vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alle door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip of alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van vrede zal met u zijn. Wees in geen ding bezorgd. Waarom belde ik dan Evert? Omdat ik wel bezorgd was. Dat ik hier niet op tijd zou zijn. En Paulus zegt gewoon, wees niet, bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dat is nou juist wat ik vergat te doen in een file. Want de bezorgdheid had het al overwonnen. Ja, ik weet niet wat Nel daar zegt, maar dat moet u maar na de studie vragen. Maar hoe snel dat kan gaan. En Paulus zegt hier heel eenvoudig. Wees in geen ding bezorgd. Dus als die bezorgdheid komt, laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden met God. Met andere woorden, wat doe je met je bezorgdheid? In de bergreden spreekt de Heer Jezus over Matthäus ook over. Maak je niet bezorgd. Maak geen zorgen over dingen waar je niet eens grip op hebt. En dat zijn enorme lessen voor ons. Dus het is het bidden, het aanhoudend bidden, dat is smeken, aanhoudend bidden. Maar ook met dankzegging. En wat doen wij vaak? Wij danken als de Heer heeft geantwoord. Maar je kunt ook van tevoren in je gebed al bedankt de Heer danken dat hij hoort en verhoort op zijn tijd, op zijn wijze. Dat is altijd het beste. We willen het graag op onze wijze, maar hij doet het op zijn wijze. Het aanhoudend bidden. Want dan komt die belofte. Hij zegt, en de vrede van God. Dat is niet de afwezigheid van problemen. Is niet de afwezigheid van moeite. Is niet de afwezigheid van twijfel. Is niet de afwezigheid van strijd. Nee, wees in geen ding bezorgd, maar laat het bekend worden bij God. En de vrede van God. Die komt in je binnenste. Die alle begrip, alle verstand te boven gaat. Hoe kan iemand rustig blijven te midden van moeite en strijd, als hij die vrede van God in zijn hart heeft leren kennen? Die gaat alle begrippen te boven. En wat staat er? Zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Als je bezorgd bent, wordt je hart onrustig. En je gedachten, die gaan de andere kant op. Die worden meegesleept door je bezorgdheid. En je gaat er al van uit, het zou ook zo kunnen. Het kan nog erger worden. En je hebt al een hele visie hoe het slecht het zou kunnen gaan. En dan zegt hij, als je nou die vrede van God in je hart hebt, dan gaat hij je ook je gedachten bewaken. Maar hij doet het in Christus Jezus. In Christus Jezus. Psalm 4 vers 9, dat zegt, in vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mijn veilig wonen. Dat kan je alleen als je die vrede van God hebt leren kennen. Te midden van de omstandigheden rustig slapen. In Johannes Evangelie, hoofdstuk 14, vers 27, daar staat dat de Heer Jezus zelf gezegd heeft, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. En laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Wat zegt Paulus hier? Hij zal uw harten en uw gedachten bewaken. En vers 8, dan zegt hij, doe dan dit. Verder broeders, al wat waar is, en dan noemt hij eerbaarheid, rechtvaardigheid, reinheid, lieflijkheid, welluidendheid, deugd, prijzigwaardige dingen. Hij zegt, bedenk dat. Met andere woorden, laat je gedachten, je emoties niet meeslepen in dat bezorgd zijn, maar ga over andere dingen nadenken. Hou je eigen onder controle. En wie doet dat zo mooi in Psalm 42 en 43? Drie keer dat David zegt, mijn ziel, waarom ben je zo onrustig in mij? Hoop op God. Wie neemt daar de controle? Davids verstand of Davids gevoel? Zijn verstand, want hij zegt tegen zijn gevoel, Hier moet je mee ophouden. Hoop op God. En is het niet Paulus die zegt in Colossense 3 vers 2... bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. En dat wil niet zeggen dat we geen verantwoording hebben... als er problematiek is, als er moeite zijn, als er zorg zijn. Maar waar gaat het hier om? Is dat de zorg, die trouwens geen zonde is hoor... het wordt een zonde als de zorg u in beslag gaat nemen. Als u uit balans gaat raken... dan bent u gebonden door de zorg. Dat wordt zonde. Want dan wijk je af. Maar hier zegt hij, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dat doet in de Filippenzenbrief hetzelfde. Bedenk andere dingen. Ga desnoods een lied zingen. Ga Gods woord lezen. Ga met dingen bezig die eeuwigheidswaarde hebben. Romeinen 12 vers 2, die kent u wel. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Andere vertaling, uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke, volmaakte wil van God is. Dat lukt je niet als je door je problematiek overheerst wordt. Nee, dan moet je gaan bedenken, wacht even, ja, dit is een feit, dit gebeurt, maar ik richt mij op God. En dan zegt hij in vers 9, dit kun je doen, want wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Paulus heeft ze daarin onderwezen, maar Paulus is ook een voorbeeld voor hun geweest. En hij zegt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Dus waar gaat het hier om? Niet bezorgd zijn, maar de vrede van God zoeken te midden van die bezorgdheid. Krijgen we de derde, tevredenheid, de verzen 10 tot en met 14. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden en ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Maar alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En hier wordt Paulus heel praktisch. Paulus die dankt de gemeente voor de praktische en financiële ondersteuning die hij van de gemeente ontvangen heeft. En hij wil hier niet mee suggereren, eindelijk hebben jullie dat kunnen doen. Hij zegt hier, nee, eindelijk hebben jullie de gelegenheid gehad om het te tonen. Hij wist dat ze zo waren. Trouwens, hun waren ook de enigen die hij gedeeld hadden toen hij in Thessalonica was. En dat lezen we ook straks later. Maar hier zegt hij, u hebt steeds aan mij gedacht. En u heeft nu de gelegenheid gehad, opdat ik dit ontvangen heb. Hij zegt, maar niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Met andere woorden, ik uit dit in de hoop van, nu gaan jullie nog meer geven. Paulus was nooit zo. Paulus die zegt hier, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. En er komt zoiets bijzonders. Want ik heb geleerd. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Dus als Paulus in dat stukje ervoor het heeft over de vrede van God. Je niet bezorgd maken. Maar de vrede van God zoeken, laat hij hierin zien dat dat niet zomaar vanzelf gaat. Dat is een proces, daarin moet je groeien, het vertrouwen moet groeien. De tijd, die moet korter worden, dat je de Here aanroept en niet zo lang laat wachten. En Paulus zegt, en dat heb ik geleerd. Hij is door dat proces heen gegaan. Ik heb geleerd tevreden te zijn met wat? Niet met de omstandigheden, maar in de omstandigheden. Heeft hij geleerd tevreden te zijn. Nou, als er één is die kan, nou, bijna eigenlijk, kijk mij eens, op die manier zou kunnen zeggen, weet je wel wat ik allemaal heb meegemaakt? Hè? U kent dat wel uit 2 Korinthe 11. Als hij dat hele rijtje beschrijft, gespannen, ingespannen voor in arbeid, in slagen boven mate, in gevangenissen veel vaker, in doodsgevaar. 5 de 40 min 1 zweepslagen. Moet je eens over nadenken. Met de roede gegezeld, gestenigd, schipbreuk geleden. Op reis vaak in gevaar door rivieren, door rovers. Van de kant van volksgenoten, van de kant van heidenen. In gevaar in stad, in de woestijn, op zee. Valse broeders die me tegenstaan stonden. In spanning en moeite, nachten zonder slaap. En dan zegt hij hier, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waar ik in verkeer. Nou, dan kunnen ze maar 2 dingen mogelijk. Of je bent volslagen de kluts kwijt, of je weet wat het is wat God kan doen. Je hebt zo ervaren waar het werkelijk in het leven om gaat. En dat zegt hij ook zo mooi, hè? Want dan zegt hij hier, ik weet, vers 12... wat het is vernederd te worden. Ik weet wat overvloed is. Ik weet wat honger is. Ik weet wat het is om gebrek te hebben. Maar dan zegt hij vers 13, daar ligt het geheim. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. De NBG zegt het ook zo mooi, hè? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik ken dat lied toch wel, hè? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Of durf je het niet te zingen? Mag hoor. Het is een prachtig lied. Maar je moet het ook geloven. En dat gaat niet vanzelf. Paulus zegt, dat heb ik geleerd. Ik heb geleerd dat ik alle dingen vermag in hem die mij kracht geeft. En Paulus was een krachtig persoon in zichzelf. Vurig bestreed hij de gemeente. En net zo vurig vocht hij voor de gemeente. Was een krachtig persoon. Maar dat was niet de kracht van God. En hier zegt hij, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En dat klopt ook wel. Want in Johannes 15 zegt de Heere Jezus, zonder mij kunt gij niets doen. We kunnen heel veel doen hoor, zonder hem. Maar de vraag is, heeft dat eeuwigheidswaarde? Maar als we willen leven tot eer en glorie van hem, dwars door alles heen, hebben we hem zo nodig. Kunnen we het zelf niet doen. En laten we voorzichtig zijn dat Paulus hier zich manifesteert als een triomfalistische persoon. Kijk eens naar mij. Of een superchristelijke persoon. Hij geeft duidelijk aan, dit was niet mijn eigen werk. Dit is het werk van Christus in mijn leven. En dan zegt hij in vers 14, hè? En toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Met andere woorden, daar ging het niet om, maar het is wel heel mooi dat jullie het gedaan hebben. Ik was er niet afhankelijk van, maar ik ben jullie dankbaar dat het gebeurd is. En het is prachtig hoe Paulus dat beschrijft. En dan komen we in het vierde, een welgevallig offer. Want dan gaat hij daar een stukje verder uitwerken. Dan zegt hij, En ook u, Filippenzen, weet dat het in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst. Dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Hij beschrijft hier zijn tijd, zoals hij dat zegt, in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok. Hij grijpt eigenlijk terug op Handelingen 16, op zijn zendingsreis, dat hij dat hele gebied doortrok. En dan zegt hij, waren jullie de enigen die mij daarin ondersteunden? Er was geen andere gemeente. En deze gemeente, die ondersteunde hem. En hij zegt, werd deelgenoot. Er was geen enkele gemeente deelgenoot in de rekening van uitgaven en ontvangst. Dus toen had Paulus misschien al met de belastingdienst te maken. En was hij een ZZP'er en moest hij een boekhouding hebben van inkomsten en uitgaven. En daar belasting over betalen bij de Romeinse overheersers. Maar het klinkt zo administratief. Nou, wie weet was dat ook zo. Maar dat laat wel zien dat Paulus er heel verantwoord mee omging. En hij zegt dan ook, maar niet dat ik die gave zoek. Hij zegt, hoewel hij ervoor dankt. Hij zegt, gaat me niet om de gave. Het gaat om de vrucht die op jullie rekening wordt toegevoegd. En Paulus die geniet van de gave. Waarom? Omdat de gever door God gezegend wordt. Zoals het woord ook zegt, hè, dat de Heere heeft een blijmoedige gever lief. Dus wie vindt er als ik geestelijk winst bij? De gever. Want die heeft God lief. En Paulus zegt hier ook, hij zegt niet dat ik die gave zoek. Paulus werd ondersteund, maar Paulus aan de andere kant schaamde zich ook niet om te werken. Dat zegt hij ook in verschillende gedeeltes. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 9 zegt hij bijvoorbeeld, u herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij het evangelie van God gepredikt. Dus Paulus die kreeg gaven, maar als het er niet was, was hij ook niet te beroerd om te werken. En in vers 18 zegt hij zo mooi hoe dit is ontvangen. Ik heb het ontvangen, dus het is binnengekomen. Ik heb genoeg, ik ben voorzien. Hoe? Door middel van Epafroditus heb ik ontvangen wat u mij gezonden heeft. En dan zegt hij dit, en het gaat over financiële gaven. Als een aangename geur en welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Dus geld stinkt niet altijd. Dat zeggen we toch wel eens? Nou, Paulus zegt van niet. Hij zegt, het was aangename geur. Het was een welriekend offer. En ik geloof niet dat, ik weet niet of ze toen al papier geld hadden, maar dat hij, dat ruikt goed, zo'n dollarbiljet of weet ik wat ze hadden. Nee, maar Paulus zag het geestelijk. Het was aangenaam, het was welriekend, dus geld stinkt niet altijd. Als laatste, de versen 19 tot 23, bemoediging en groet. Dan zegt hij in vers 19, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groette de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Het is prachtig hoe Paulus hier eigenlijk ook die hele stuk over die gaven, hoe die dat afsluit en hij zegt, maar mijn God. Daar gaat het om. Die zal u overeenkomstig zijn rijkdom. Evert zei het al, we hebben een rijke vader. Maar wat staat er hier? Voorzien van alles wat u nodig hebt. De Heer Jezus haalt dat ook aan in de evangelie en hij zegt, mijn vader zal u geven wat u nodig heeft. Hij weet wat u nodig hebt. En moeten we wel goed onthouden wat er staat. Er staat niet, God geeft wat wij vinden dat we nodig hebben. Zo hebben we het wel het liefst, hè? Maar zo is het niet. Hij zegt, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. En nou komt de sleutel. In heerlijkheid door Christus Jezus. Wat hebben wij nodig? Die heerlijkheid van Christus. Dwars door alles heen. In ons doen, in ons laten, in ons leven, in de omstandigheden. Die heerlijkheid, die vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Hij zegt, daarin zal hij voorzien. En dat doet hij. Zodra we zijn woord openen, verspreidt het die heerlijkheid van Gods licht, van zijn wezen, van Gods heilsgeschiedenis, van Genesis tot Openbaring. Dan is het een heerlijkheid om dat te ontdekken. En dan wil God ons geven wat we nodig hebben om staande te blijven. Om vreugde en blijdschap te ervaren te midden van de omstandigheden. Om net als Paulus door dat proces heen te gaan om tevreden te zijn. De maatschappij wil u continu ontevreden houden. Daarom wordt alles wordt steeds veranderd, vernieuwd, versneld, mooier. Waarom? Om ontevredenheid in uw hart te wekken. En de Bijbel leert juist het tegengestelde. Die wil tevredenheid werken. Het is goed zo. Dank u, Heer. En de meeste dingen, als we eerlijk zijn, is allemaal een luxe probleem. We hebben het allemaal niet nodig. Maar het wordt ons wel aangesmeerd. Tevreden zijn. En hij zegt maar, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En dan zegt hij, onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid. Het gaat eigenlijk nooit om ons, hè. Het gaat altijd over God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest wil ons juist op hen doen richten. Zodat we die heerlijkheid van hem ook mogen zien. En dan groet Paulus, hij zegt groet elke heilige in Christus Jezus. De schijnheiligen vallen daarbuiten. Het is voor heiligen in Christus Jezus. U groet de broeders die bij mij zijn. Hij is niet alleen. Hij geeft de groeten door. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. Dat moet een bemoedigend vers zijn. Hij zegt, ja, ik zit hier gevangen, gebonden. Maar wacht, in dit huis van de keizer, daar zijn heiligen, er zijn broeders en zusters, er zijn mensen tot geloof en bekering gekomen. En dan sluit hij af waar hij eigenlijk in hoofdstuk 1 mee begon, hè? Hoofdstuk 1, dan zegt hij in vers 2, genade en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En waar eindigt hij zijn brief mee? De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Filippense brief is ingepakt in de genade en de vrede van God de Vader en God de Zoon. En daartussen richt hij ons op de Heere Jezus Christus. En dan zegt hij, je hebt zoveel redenen om blij te zijn. Maar één ding leren moet je wel leren. Leer tevreden te zijn. Met de omstandigheden waar je in verkeert. Niet om de omstandigheden, maar tevreden te midden van de omstandigheden. En zo eindigt hij dan met die genade van onze Heere Jezus Christus. En zo wil ik ook eindigen. U dat alle toewensen. U danken voor uw aandacht. Alle keren dat ik hier mocht zijn. Maar ik wens u de genade van onze Heere Jezus Christus toe. Voor nu en tot in eeuwigheid. Zullen we de Heere samen ook danken. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar in vier keren, Heere, door deze brief mochten gaan. Waar we eigenlijk alleen de oppervlakte hebben bekeken, Heere. Er wordt daar zoveel in gezegd, zoveel in geschreven, zoveel lessen die daarin zitten. En daarom is het ook altijd zo bemoedigend, Heere, dat als we op hoofdstukken weer eens opnieuw lezen, dat het opnieuw weer nieuwe dingen laat zien. Uw woord, Heere, raakt nooit leeg. Het vult steeds weer. En daar willen we u voor danken. We danken u voor het leven van Paulus. En dank u, Heere, dat u hem zoveel hebt laten opschrijven. Heere, waar wij vandaag de dag nog zoveel van kunnen leren. Niet alleen van zijn dogmatiek, zijn theologie, Heere, maar ook van zijn leven. Waar hij een voorbeeld voor velen was. En Heere, zo willen we ook bidden, Heere, dat u het verder in ieder van ons uitwerkt. U weet, Heere, wie we zijn. U doorgrondt ons, u kent ons. En ik wil u zo bidden, Heere, dat u overeenkomstig uw heerlijkheid aan de slag gaat en blijft, Heere, in ieder van ons. Opdat wij ook zullen staande blijven, volhardend zullen zijn. Heere, zeker in de tijd waarin we leven, waar ook Nederland, Heere, steeds verder afglijdt van de waarheid van uw woord, van uw woord, Heere, van uw waarheid, waar zoveel andere gedachtes binnenkomen, wil ik u zo bidden, Heere, bewaar ons. Bewaar ons voor de leugen, maar vul ons met de waarheid. En dank u wel, Heere, dat Paulus heeft gezegd, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Het was niet alleen voor Paulus, maar dat is ook voor ons. En daar willen we u voor danken, voor loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Één dingetje nog. Ik pak even mijn boekje erbij. Ik had nog een mooi lied voor jullie opgezocht om samen te zingen. En ja, eigenlijk kun je dat niet zittend doen. 156 uit de bundel van Johannes de Heer. Dank, dank nu allen God. En dan zingen we drie coupletten van 1, 2 en 3. En die dank die mogen jullie ook aan ons tonen. En dan vooral ook voor de Bijbelstudies. Hè? Niet aan ons, maar het is allemaal voor hem. Dat hebben we gehoord. Dat mandje staat daar en via onze bank kun je dat ook overmaken. Ik zet er even bij dat het voor de Bijbelstudie is. Voor onze penningmeester makkelijk. Maar we gaan nu de Heer danken voor. Dat doen we in het lied. In een prachtig lied wat we zingen. Dank, dank nu allen God. En dat gaan we staande doen.